Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. De wereld verkeert in een crisis. En daarom wordt in de Christelijke Kathedraal een paar uitzendingen herhaald van dominee Schuller 10 jaar geleden, toen Amerika, net zoals de rest van de wereld, getroffen werd door een crisis. En je zult een wat jongere dominee Schuller zien. En zijn thema is de 5 basisprincipes van hoop en van geloof. Miroslav Volf is een bekende schrijver en hij heeft een boek geschreven over het feit dat mensen elkaar ongelooflijk pijn en verdriet aan kunnen doen. Maar vergeving is geen keuze, het is een opdracht, is een conclusie en daarover praat hij in de Crystal Cathedral. En bij Hour of Power Nederland, dominee Arenda Haasnoot. Zij is vicevoorzitter van de PKN, de grootste kerk van Nederland. Arenda, goedemorgen.
Goedemorgen.
Leuk zo'n jonge dominee.
Ja, dat mag er ook zijn.
Fijn dat je hier bent. Katwijk geboren, nu predikant in het midden van het land. Wat houdt jou bezig?
Wat mij allereerst bezighoudt is het geloof van mensen. En hun rots in Christus. Dat ze die kunnen vinden en daarop mogen staan. En tegelijkertijd ook de landelijke kerk. Hoe zijn we kerk vandaag de dag hier in Nederland? En dat graag op een hele frisse manier.
Daar gaan we zo meteen over praten. En zo een zeer boeiende uitzending, zowel vanuit Nederland als vanuit de Christelijke Kathedraal. En daar schakelen we nu naar over.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power with Robert Schuller.
Encourage you right now to reach out and shake the hands of those who are standing next to you, behind you, and say, God loves you and so do I. So we're going to continue to worship the Lord with a moment of prayer. Dear Heavenly Father, we thank you that you're real, that you're here, that you're touching hearts and minds with your power and with your presence. And so as we stand in awe of you this morning, we know that there is nothing that is too big for you. So tear down the walls, O Lord, that prevent us from receiving the beauty and the glory of your power and your love for us this very moment. We love you, Lord. Amen.
Thank you.
seated. Our scripture reading this morning comes from Paul's letter to the church in Ephesus. And I'm reading from the third chapter, if you wish to join me. For this reason, I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. I pray that out of his glorious riches, he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Guest is probably one of the most respected theologians in the world, Miroslav Volf. Well, he went to seminary here at Fuller Seminary, taught there, and from there, Yale Divinity School hired him to be the professor of systematic theology. Let's at least meet Miroslav Volf. Thank you. I first met you when Yale University honored me, invited me to come and lecture, and I met you and was overwhelmed by your intelligence and your humility and most of all your spirit. I want you to start by telling your story.
Well, first let me thank you for having me here in this beautiful building, in this beautiful sanctuary. And as I am sitting here and enjoying the beauty of music and of what surrounds me, I'm thinking of particular incidents in my life, especially when I was as a conscripted soldier in Yugoslavian communist army, interrogated by security service because I was a Christian, I was married to an American, I had studied abroad, I was writing books about Karl Marx, of all people, and there was a big suspicion. What was I here doing, trying to undermine the foundations of our great state? And that caused a series of interrogations in order to find out what is happening, where my life was hanging in balance, where I wasn't sure whether I'm going to be alive today, tomorrow, whether I'm going to end up in prison for 9 years or so. That was the struggle that I was going through as a preacher's kid who grew up in the communist Yugoslavia. And that's kind of a crucible out of which my own sense of what it means to be a Christian has emerged.
What was the persecution you faced?
Well, as I was growing up, of course, I was always ostracized as a kid. I was the only professing Christian in my school. My teachers made fun of me because nobody could be really smart and believe that kind of stuff that I was believing. My father was a Pentecostal minister. They had no idea what Pentecostal meant, and I was an object of derision. But you know, the most important part of this story for me was not so much what was happening to me and to our community on the outside, but what was going on in our community, and not just in our community, but what was going on in our hearts. It's there, under the pressures of persecution, that I've learned probably the most important lesson of the Christian faith. And that is
the most important lesson of the Christian faith. Was this while you were in prison, before or after?
You know, I think I learned it from my saintly parents. And as many things that you learn them first by hearing, then you learn them by observing, then you learn them by internalizing and experiencing yourself. And as I was interrogated, I realized how much this has become part of me. And that lesson was this, that at the heart of the Christian faith lies the love of God, not just for those who are different, but those who are God's enemies. And that at the heart of our life as Christians lies the love of those, even those who are our enemies. I found out then that really we are most like God when we are able to love those who are different, when we are able to forgive. It's almost like you had this big sound resonance coming from God. And when you forgive, when you love your enemy, when your soul then resonates with this immense love of God toward other people.
Wow. Tell us about prison. How many years?
I was jailed, but I was never really imprisoned. I was simply threatened there to, so that they could find out what was happening in my life. And my struggle there was the struggle for the purity of my own soul. How do I remain the one who loves even under such adverse circumstances? How do I forgive? Before we can live full lives, we need to in advance decide to forgive, so that we together, notwithstanding our conflicts and so forth, can live together fulfilled lives as community.
But how can you forgive when the hurt remains in the memory system?
That's a fantastic question. And I think that's really the struggle. The struggle while you're receiving the hurt for the purity of your soul, and then with that hurt that is in your system to overcome that. And I think the key for me was when I realized the source of my identity is not what that person is doing to me. The source of my identity is not what I am doing in response to that person. The source of my identity is that I am the beloved child of God. That's who I am. I'm not the one who's been hurt. I have been hurt. But that's not my identity. I'm not the one who is angry. I am sometimes angry. But deep down, who I am is I am the beloved child of God. That gives you freedom. That gives you possibilities then to embrace yourself as the one who's been hurt, but also to embrace the one who has been hurting you.
Wow. Reconciliation.
You know, it's one of the toughest things to do. I've experienced this as immensely difficult. I found myself, especially with this interrogator of mine, you know, he was interrogating me for months. And you can imagine what kinds of scars that left in me. And I had to struggle. How does this person live in my imagination? Can I find ways in which I can reconcile myself first in my imagination to him reconcile myself in reality to him? And that is an immense struggle that goes on. And I find myself, you know, sometimes I want to forgive and then I don't want to forgive. Sometimes I forgive and then I take back what I have forgiven. Sometimes I think, oh, this is completely insane. He deserves to be punished, to burn in hell for what he has done to me. At other times I think, but look at yourself, Miroslav, in the mirror. This is not reflecting the character, the beauty, the immense love of God for human beings. This does not reflect your own sense of what it means to be human being at the deepest level of human beings. This does not reflect the creativity of love. You know, the most creative thing in this world is love. And most creative of loves is love of enemy. My big hero, Martin Luther, Protestant reformer, said that God's love is not like human love. Human love finds what is lovable and then loves that. Something that's beautiful, something that can be loved, and then loves that. God's love is different. God's love finds that which is not lovable.
Oh.
And by loving it, makes it into lovable.
That's fabulous.
What can be more creative?
Wow. Amazing book, Memory. A shield and a sword. Memory. Its hurts and how you can be healed. Defenders of forgetting. How to forget. Redemption. Harmonizing. And imagine reconciliation. This is very, very insightful. Forward-looking. I suppose every person listening to our voice surely has had a hurt undeserved. And how do we handle the hurt is almost more important than the hurt itself.
Exactly. Exactly.
Yes. And our sinful nature, we tend to do more harm to ourselves by not handling the hurt with Christ. Would you agree to that?
You know, I can't do anything about the hurt often, but I can do something about how I respond to the hurt.
That's it.
And the best way to respond to the hurt, if I place myself and place the one who is hurting me under the foot of the cross. We both are sinners. We both have been redeemed. We both have been reconciled in Christ. That is the solid foundation, I think, from which the beautiful fruit of reconciliation can grow.
Never read the stuff that you wrote here. The End of Memory. Wow. And imagine reconciliation.
You know, I was trying to find Captain G, I call him. This was my interrogator. I was trying to locate him after I went out of the military service to see, find ways to reconcile with him. I Googled him. I talked to some of the military from former Yugoslavia, trying to figure out where this man was. And he wasn't to be found. I don't know what happened to him. And I said, well, I can't reconcile with him in reality. I better reconcile with him in my imagination.
Is that right?
So that's what I did. I imagined an encounter with him and how that encounter would go and how he who, for whatever reason, has hurt me deeply, could find our way back together. So in my mind, we're reconciled. I just have to find him and reconcile with him in reality.
The last chapter. Very profound. You are going to autograph books today?
I will, yes.
Yeah, and if they're watching on television anywhere in the world, write to us and we'll be glad to send you a copy of a pace-setting record-breaking book, New Thoughts, New Ideas, on how to express forgiveness when you don't want to.
Thank you.
Thank you. Thank you very much.
This house this morning. Give the Lord a big hand clap. Name of Jesus. Come on, you can do better than that. Give God glory. Give Him praise this morning. Stand up and give it.
Tom Tipton zong in de Crystal Cathedral dat prachtige gezang What a Friend We Have in Jesus. Welke vriend is onze Jezus. Ik heb haar al voorgesteld en ik ben bijzonder blij dat ze hier vanmorgen te gast is. Dominee Arenda Haasnoot, vicevoorzitter van de grootste kerk van Nederland, de PKN-kerk in Nederland. En een toegewijde predikante, huismoeder en ook vicevoorzitter van de protestante kerk in Nederland. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat is dat?
Een vicevoorzitter is eigenlijk de tweede persoon achter de voorzitter. En dat betekent dat je dus in de dagelijkse leiding van de kerk zit. Je bent daartoe ook gekozen door de synode. Dat is dus eigenlijk het bestuurlijke orgaan van de protestantse kerk. En die synode die komt zo'n 3 à 4 keer per jaar bijeen. En in de tussentijd gebeuren er natuurlijk allerlei zaken. En daarvoor heb je dan een aantal mensen nodig. Waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Ja. En ik ben dan degene die...
Maar je bent niet gekozen omdat je zulke mooie grijze en blauwe ogen hebt.
Ja, dat hoop ik niet, nee. Nee, maar dat denk ik ook niet dat de enige... Het enige criteria is dat je daar dan komt te zitten. Ja. Nee, ik ben eigenlijk gewoon op een gegeven moment in de synode gekomen, afgevaardigd uit het land als predikant. En ik heb daar gewoon hard gewerkt. Ik heb me gewoon ingelezen in alle stukken. En ik had er hard voor om daarmee bezig te zijn en me tegenaan te bemoeien, om het even zo te zeggen. En dat hebben ze blijkbaar opgepikt, zodat ik op deze plaats mocht gaan werken.
Je bent een van de machtigste vrouwen binnen de protestante kerk in Nederland. Een kerk met 2,3 miljoen leden, 3500 kerken en predikanten. Maar wat is voor jou de kern?
Mijn kern ligt bij de mensen op de werkvloer, om het zo maar te zeggen. En dat betekent gewoon bij de plaatselijke gemeenten, bij de gelovigen die Christus leren kennen in hun leven. En ik denk dat de kerk, ook met name vanuit het land, dus de roeping heeft om daar de goede mogelijkheden voor te geven en te bieden.
Ja, maar heel veel mensen die naar Out of Power kijken, die zeggen nou, we gaan niet naar de kerk, want de kerk is achterhaald en overleefd en saai. En ik weet van veel kijkers dat ze nog nooit in de kerk geweest zijn zelfs. Is er nu een andere kerk met een nieuwe boodschap?
Ja, nou niet een nieuwe boodschap, maar we zijn wel bezig met de kerk weer fris te laten zijn. Ik kan mezelf ook tot die mensen rekenen die heel veel kritiek had op de kerk. Dus achterhaald, saai, wat doet het ertoe, niet relevant, ik kan mijn tijd beter besteden. En op een gegeven moment toen ik me toch door God geroepen wist om het evangelie te verkondigen, om predikant uiteindelijk te worden. En ik zag ook de weg opengaan voor ook meer beleidsmatigen. Dus om je werkelijk met de koers van de kerk bezig te houden. Toen zag ik daar toch ook wel Gods leiding in. Om zo erin te zitten van, je hebt dan wel ook vroeg kritiek gehad. Als het dan saai is, doe daar dan wat aan. Ja. En als daar een weg voor open ligt, wie ben ik om die weg dan niet in te slaan?
Ja. Je bent geboren in Katwijk, een beetje een conservatieve plaats. Als jong meisje groeide erop, maar op 15-jarige leeftijd gebeurde er wat met je.
Ja, toen heb ik werkelijk Christus leren kennen. Dus toen ben ik tot geloof gekomen in Jezus. En ik was heel zoekend in die periode. Ik had met mijn ouders jaren kerkbanken doorgemaakt, doorgeleefd. En was opstandig, ook waar we het net een beetje over hadden, van nou... Wat zegt het nu? Het zei me eigenlijk helemaal niets. En er waren een aantal vrienden van me, die gingen ergens anders heen. En in de puberteit, dan zoek je toch vooral het andere op. En toen ben ik meegegaan naar evangelische bijeenkomsten. En daar werd me ontzettend duidelijk dat het in de kerk over allerlei dingen kan gaan. En dat er heel veel zaken belangrijk zijn. Maar dat het uiteindelijk dus draait om Jezus Christus. En of je hem uitnodigt in je leven. En dat je bij hem begint in het geloof. En dat werd me toen zo ontzettend duidelijk... voor ogen geschetst. Dat ik door mijn knieën of op mijn knieën ben gegaan. Ja.
Als 15-jarige?
Ja, dat was een hele intense ervaring. Ja. Ja.
En van daaruit wil je dagelijks bezig zijn met jouw geloof?
Ja, zo'n beetje dag en nacht.
Ja?
Ja, dat ging er in het begin ook heel heftig aan toe. Ik had een enorme drive om te evangeliseren. Dus ik ging de markt op. Te pas en te onpas. Ook heel vaak te onpas, heb ik later helaas moeten constateren. Maar goed, dat zie ik dan weer als tiener of als jeugdige. Dan kan dat ook wel, hoop ik. En eigenlijk ook mijn vrienden, mijn vriendinnen. Iedereen die ik tegenkwam in de bus, in de trein. Ik zocht allerlei manieren
om te... Maar wat zei je dan bijvoorbeeld?
Je moet Jezus aannemen of zo?
Ja, nou in ieder geval op de markt. Dan had ik foldertjes van waar draait het om in het geloof. En dan had ik allerlei plaatjes erbij. En zag je dan een kerk of heel hard bidden of heel hard werken, goede werken doen. En uiteindelijk was dan het laatste plaatje het kruis. En dan probeerde ik met de mensen in gesprek te raken van nou, wat vind je daarvan? Waar draait het om in het leven en voor God? En om dan bij dat kruis uit te komen. Maar er waren ook mensen die zeiden van, nou ja, goed, daar heb ik nu geen tijd voor. En dan wilde ik nog wel eens dan zeggen, ja, u mist echt de kans van uw leven.
Ja. Als ik nu naar je kijk, dan zitten, ik zou zeggen, bijna hippe jonge dominezen. Een vrouw predikant, dat is toch nog soms wel een beetje omstreden. Niet voor mij hoor, maar soms, of merk je dat niet?
Nou, dat klopt. Ja, ik heb ook wel gemerkt en merk nu nog steeds dat mensen denken dat je vrijzinnig bent als je als vrouw predikant bent. Dus dat je het met de letterlijkheid van de Bijbel, dat je daar toch anders tegenaan kijkt. Of soms ook dat je het niet al te nauw neemt met de basis van het geloof. En dat zit bij mij anders in elkaar. Ja. En ik heb ook wel moeite gehad om als vrouw predikant te worden. Daar heb ik heel lang over na moeten denken. Ja. En uiteindelijk is het toch, zijn het de gaven geweest die ik bij mezelf ontdekte, maar toch ook wel Gods leiding dat ik door ben gegaan.
Ja. Arenda, wat is voor jou de kern, het hart van het evangelie?
Het diepste geheim zit bij de persoon Jezus Christus in het evangelie. En hij is degene die bevrijdt en die de liefde van God laat zien. Daar waar je Christus, waar je Jezus ontmoet, ook nu in het dagelijks leven, is dat mogelijk. Omdat hij leeft, hij is opgestaan, hij is niet gestorven alleen aan een kruis. Hij heeft dat gedaan voor ons mensen wat niet goed is en wat in een soort blokkade zit ten opzichte van God. Dat heeft hij weggenomen. Maar doordat hij is opgestaan, leeft hij ook met ons vandaag de dag. En neemt hij je mee in een leven waarin je dus tot rust kan komen. Waarin je ook genezing kan vinden van allerlei wonden die het leven bij je slaan. En bij hem ligt je bestemming.
Misschien een beetje een gekke vraag, maar wat heeft jou het meest verdriet gedaan?
De neergang en het imago van de kerk. Dat op een gegeven moment zo ontzettend naar beneden is gegaan. En ik bid God iedere dag dat er mogelijkheden zijn om zowel inhoudelijk versterkt te worden door de geest. Maar ook in het uiterlijk. Dat de kerk weer die sprankelende kerk wordt zoals het is bedoeld.
Als je nou kijkt naar de uitzending van Hour of Power, wat vind je daarvan?
Ik vind het fantastisch. Ja. Met name ook gewoon ook de uitstraling. Dat je merkt van daar gebeurt iets. Daar is Gods geest voelbaar en zichtbaar. En dat is mogelijk.
Ja. Waar ben je dominee?
In Geldermalsen.
Oké, we hopen dat er veel mensen naar je komen kijken en luisteren uit de buurt. Oké. Elke zondagmorgen, hè? Om 10:00, denk ik.
Klopt, ja, okay. Om 10:00. Ja, dus net na Hour of Power. Dan kunnen we precies net heel snel naar de kerk.
Oké, Geldermalsen. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je hier vanmorgen was. Zeer gewaardeerd. Ik wil je graag dit boek geven. Zonder geloof kan ik niet functioneren. Jij ook niet. Er staat onder andere het verhaal in van jouw voorzitter, Gerrit de Feiten, maar ook vele anderen die vertellen wat het geloof betekent. En dankjewel dat je daar vrijmoedig over hebt gesproken. En dat je een volgeling wil zijn van Jezus Christus. En een prachtige opdracht heb je ons meegegeven. Voordat wij teruggaan naar de christelijke dienst, ik nodig je uit voor het kerstconcert van Hour of Power in Utrecht, in Vredenburg. Vind je dat leuk?
Heel mooi.
Sprak om de hoek, hebben we Geldermalsen. Ja? Oké. Okay. Daniel Rodriguez zingt en groot koor en orkest en alles. Dus, maar als u wilt weten hoe u daarbij kunt zijn, of jij, dan hebben we de volgende informatie.
Hour of Power organiseert ook dit jaar sfeervolle kerstconcerten, verspreid over het hele land. U kunt genieten van de ontmoeting met elkaar en prachtige muziek die verzorgd wordt door absolute topartiesten. Daniel Rodriguez, Sharon Kipps en Jimmy Earl Perry staan garant voor een reeks onvergetelijke concerten. De De muzikale omlijsting is in handen van het bekende tv-orkest L'Orchestra Particulare. En ook dit jaar heeft Hour of Power voor u het geweldige koor The Choir Company. Alle elementen zijn aanwezig voor een adembenemend concert. U bent daarbij van harte welkom. Op zaterdag 13 december beginnen de kerstconcerten in de Utrechtse Vredenburg, Leidse Rijn. Maandag 15 december bent u van harte welkom in de Pieterskerk te Leiden. En een dag later in de Rotterdamse Laurenskerk. Op woensdag 17 december in de Bethel in het Friese Drachten. Op vrijdag 19 december zijn we in het uiterste zuiden in de Mek te Maastricht. Het slotconcert, een grootse finale, met ook de medewerking van de meidengroep Excess in de Arnhemse Rijnhal op zaterdag 20 december. Op www.kerstconcerten2008.nl kunt u uw toegangskaarten reserveren. Ook vindt u hier interviews met artiesten en uitgebreide informatie per concertlocatie. Of bel met ons kantoor om een bestelkaart aan te vragen. 035 538 0588.
Sakura Sai, accompanied by Ohad Manari. Thank you, sir, at the piano.
Do you need motivation during these tough economic times? Today, in this very special message on the Hour of Power, let Dr. Robert Schuller give you the five basics of a hope-filled faith. Here is Dr. Robert Schuller.
My text this morning is from the book of Hebrews 11, chapter 1. Now, faith is the substance of things hoped for. Stop. Right there. When Vince Lombardi would get together to train his team at the beginning of every year, he would come before these professional football players and he would stand with his hand, and in his hand is a football. He said, "I'm here to train you. Okay, to get started, look at what I've got in my hand. This is called a football." He always started it that way. In a book where ex-players told anecdotes, one said the worst game they ever played and they lost miserably, they got to the locker room and the coach said, "Don't wash the mud off. Don't take your clothes off. Don't take your shoes off. You follow me." And he took them back into the corner of the field where it was muddy, and then he put his hand in the air and he held the football. He said, "You need more training. For starters, this
is a football. Let's get to the basics. This Bible, this is a Bible. This is the Word of God. The text, faith, is the substance of things hoped for. There's a reason why hope is right between faith and love. You can't have faith and you can't have love without hope in the middle. How to keep hope alive? Think right, pray right, live right, do right, and you'll be right. Optimism comes if you know there's no guilt in your heart and soul. So, this morning, with the left hand, I want to give you the five principles of what this ministry stands for. Ministries have their distinctive contributions to make. And you can go to the different denominations and the different independent churches and the different expressions of faith in this world. And if you look at them carefully, they're probably all after the same thing, but each one has its distinctive emphasis. So do we. I would summarize it in 5 points of the left hand this morning. Take another five. What is this ministry focused on? Well, we're with five things. And if you get these 5 points, you will be a hope-filled person. Then you will be a faith-motivated person. And then you will be secure internally, so you will be a loving personality. That's what, five principles. First, become aware of the fact that you're a person and not just a part of people. This ministry tries to turn people into persons. It's quite a difference. The vast majority of human beings see themselves as part of people more than as persons. And a person is somebody who is aware of the fact that he or she makes decisions that the community cannot make for them. It's private, it's personal, and it's called personhood. That's principle number one. That's crucial. That's basic. This is football. Number one, become a person. Number two, learn how to manage the ideas that come into your head. Don't miss a great idea when it comes. I was thinking of the time I taught philosophy and psychology in Chapman College on a summer school, and it was on a cruise ship. And we had on among the faculty, there was Grandma Findlay, who was 86 years old. She was peppy, she was jubilant, she was a person. I'll tell you, she was a person, not just a part of the people. And when we landed in New Zealand, rumors about her got out. And there was a press conference like you can't believe, and they all wanted to talk to Grandma Findlay. And they said, well, Grandma, you're 86 years old. I suppose this is your last trip. She said, oh, I hope not. I don't think so. I belong to the CMT Club. I had heard her mention that once or twice, but didn't want to expose my ignorance because she sounded like everybody knew about the CMT Club. So I put two and two together. I knew what it meant. It meant Chapman's Mature Travelers. So she said, I belong to the CMT Club. And they said, unembarrassingly, what is the CMT Club? And she answered immediately, it's can't miss a thing. Wow. Number one, be a person. Number two, manage ideas. Number three, be proud of who you are. Don't buy into this concept that's taught by so many Christians that pride is always a sin. It's wrong. I spent a few hours with Sir John Templeton, one of my dear friends. And I said, what are you doing these days? Well, he said, I'm preparing a new lecture on humility. I said, good. Just realize that humility is not the opposite of pride. He said, what do you mean? I said, well, the opposite of pride is not humility. Oh, he said. I said, no, the opposite of pride is shame. Humility and healthy pride are different sides of the same coin, heads and tails. And the coin has equal value whether you've got heads up or tails up. A truly humble person is not ashamed of his humility. He feels good. Pride. I'm proud of who I am. I'm proud of my wife. I'm proud of my kids. I'm proud of this church. I'm proud of my faith. I'm proud of... Yes. The opposite of pride is not humility. The opposite of pride is shame. And then he said, but the Bible says pride is the beginning of the fall. I said, of course, but that word pride is an English word, and it doesn't fully capture the deep dimensions of the original. A better translation would be egotism. Always precedes the fall. Egotism is damnable, demonic, and very destructive. It's a difference. Be proud of who you are. We teach, become a person that's transferable. We teach, believe in ideas and manage them effectively. That's real leadership. Idea managers. That's can be taught. Then you become proud of how you handle the dreams God gives you. Yeah. And then you become a possibility thinker. And you welcome impossible dreams that God is sending to you. It's fantastic. And 5, you recognize the presence of God at all times. He's all around you. If you go through a hurt, you turn the radio on and you hear a song or someone drops a word and it's just what you need to hear. Or you get a telephone call or you get a letter. Recognize the presence of God. He's around you all the time. You're a person. You're managing ideas. You're proud of who you are and what you're doing. You are practicing possibility thinking. Yes, nothing is impossible. Many years ago, the president of Harvard, I don't remember his name, but I remember that there was this couple that came into the president's office to see him. They didn't have an appointment, and they traveled a long way to get there. And when the secretary said, did you have an appointment? I don't see your name. And they said, no, we didn't, but we just want to see the president. We won't take long. And she wore a gingham dress, and he wore one of these suits that a farmer... in Iowa or California might be caught wearing. Now, they definitely were not Ivy League. They didn't pass the cultural test at all. And so the secretary said, I'm so sorry, he doesn't have time today. He's in meetings all day. They said, well, we'll just wait. And they waited hour after hour, and she knew they would get tired and say, well, I'm sorry, we'll come back another day. But they didn't leave, and the day wore until the end of the day, and the president came out of his office and was stuck with them. And the woman in the gingham dress said, Mr. President, we just want to talk to you just a minute. You know, we had a son, and he went to Harvard for 1 year, and he just loved this school, but he died. And we want to leave a memorial to him on your campus. And the president said, listen, that's nice, but if we had a memorial on this campus for every student that served here, studied here a year and died, we'd look like a cemetery, probably. We just don't do that. And then she smoothed out her wrinkled dress. And she said, but we didn't want a statue. We just wanted to build a building and have his name on it. And the president said, now you must know, he could tell by their dress that they were poor farmers, was his guess. He said, you must know, buildings are very expensive. All the buildings on this campus of Harvard, this was a long time ago, he said, all of these buildings have cost us $7.5 million. And she said to her husband, honey, if that's all it costs, let's build our own university.
And they said, goodbye, sir. And so they came back to California. And they started a university. And their son's name is on it. It's Stanford today.
Wow! This ministry, the Big Five, become a person. Don't just be a people. Learn to manage ideas. They're good and bad. Go for them. Three, be proud of what you're doing and what your goals are and where you're going. Four, become a possibilitizer. Unbelievable. You'll just start your own. And finally, remember, God is with you all the way. And you say, you know, I'm beginning to be a believer in God, but how do I visualize him? I don't know how to imagine him. I'll tell you how. Just imagine Jesus Christ. He came to this world to make God real. And we were told, he said it. He said, he that has seen me has seen the Father. So if you want to see God in your head or in your imagination, see Jesus Christ and follow him. Embrace him as your Savior. Let's pray. Oh Lord, you are really doing a good thing in us. You're giving us hope, and the good feelings we experience, it is your presence within our personality that gives us these up moods. We can identify it. It is a good spirit. It is a Holy Spirit. It is the presence of God. Hallelujah. Amen.
Thank you.
few hours, you're going to be out there. An awful lot of people are not where you are at. You can make a difference. You are making a difference. I now give you the benediction, and with it, without any official authority to do so, I impertinently ordain you all to be ministers through the week. Let your light shine. God bless you.
En zo zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending van Hour of Power. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het kijken naar deze. Mogelijk heeft u zelfs 2 uur gekeken, Hour of Power. Ik vertel nog even dat we sinds kort een webwinkel hebben, www.hourofpower.nl. En daarop kunt u op een heel makkelijke manier al onze boeken, dvd's en cd's vinden. En misschien een leuk idee voor de kerstcadeautjes. Het zijn boeken met cd's met een waardevolle inhoud. Wij gaan afscheid nemen. Ik wens iedereen een hele goede zondag toe. En je hoort het van dominee Haasnoot. Een kerk is nooit ver weg. Bijna in elke plaats staat wel een kerk. Of meerdere kerken, of vele kerken zelfs. En de bedoeling is, met het kijken naar dit programma, dat je ook de weg naar de kerk vindt en onderdeel bent van de gemeenschap waar dominee Haasnoot het over had. Een hele goede zondag toegewenst. En graag tot volgende week.